vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. We gaan het hebben over de herziene NAG-standaard ADHD. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Sylvia van Manen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Sylvia, jij bent huisarts. Jij bent ook kaderhuisarts GGZ. Je bent ook leefstijlarts. En jij zat ook in deze werkgroep van deze herziening van de ADHD-standaard. Nou, wat gaan we in deze podcast bespreken? Even de punten op een rij. Nou, dat de standaard nu ook geldt voor volwassenen. Wat houdt dat in? De rol van de huisarts is duidelijker beschreven. Wat is daarin veranderd? De medicamenteuze opties bij kinderen zijn aangepast. En wat is nou het advies voor de langere duur? Nou, ten eerste, wanneer spreek je nou officieel van ADHD?
Een heel belangrijke voorwaarde om daarvan te spreken is dat er problemen zijn op het vlak van aandacht, hyperactiviteit, impulsiviteit, die leiden tot een stagnerende ontwikkeling. En die stagnatie, dat is een heel belangrijke voorwaarde om überhaupt de diagnose te stellen of de klassificatie, zeg maar, te doen. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik dan vroeg aan een kind wat naar mij verwezen werd voor medicatieadvies. Hoe gaat het met jou in de klas? En zo'n kind zegt dan heel trots, ik hoor bij de beste drie. En dan schakel ik om van, misschien kan je wel aan kenmerken voldoen, maar die klassificatie kan niet gesteld worden, omdat je de stagnatie is er niet. En dat is natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde. Ook om te zorgen dat er geen overbehandeling met medicatie plaatsvindt, terwijl er met adviezen al een heel eind gekomen zou kunnen worden.
En wat is dan het verschil tussen stagnatie in de ontwikkeling versus wat we heel vaak horen bij psychiatrische dingen, het dysfunctioneren?
Ik denk dat dat voor een groot deel overeenkomt, maar dat het dysfunctioneren leidt tot stagnatie in de ontwikkeling. Ja, ja. En dat dat op het vlak van school dan samenvalt met zo'n onderbuiksgevoel van dit kind komt er niet uit wat erin zit. En dat frustreert dit kind ook. Dus je ziet ook heel vaak dat negatieve zelfbeeld ontstaan. Van ja, hoe kan dat nou? Ik begrijp het best, maar het komt er niet. Niemand merkt dat.
Ja, je zei al even diagnose, daarna klassificatie. Ja. Jullie zeggen graag klassificatie in deze standaard en niet diagnose. Leg dat eens uit.
Ja, diagnose heeft te maken met een associatie met ziekte. En ADHD is eigenlijk geen ziekte. Hè? Het is een variatie in het spectrum van gedragingen dat mensen kunnen hebben. En dan met bijzonderheden op het vlak van die aandacht kunnen vasthouden, op de hyperactiviteit of het impulsieve gedragen.
Ja. Nu heet de standaard ADHD. Stel dat iemand met ADD dan bij me komt, het onoplettende type. Kan ik dan deze standaard ook gebruiken?
Ja, als een kind ook vraagt van ik heb geen ADHD, maar ADD, dan zeg ik ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde, maar je hebt een bepaald type waarbij die aandacht op de voorgrond staat.
Ja, ja. En dan kan je gewoon deze standaard gebruiken.
Ja.
In deze herziening is de rol van de huisarts ook explicieter neergezet. Wat is de rol van de huisarts en in hoeverre is dat nu veranderd?
De rol van de huisarts is kan een rol hebben in het signaleren van de problematiek. In een globale inschatting maken in hoeverre het problemen oplevert. Want dat bepaalt of je wel of niet moet doorverwijzen. En in geval het om hele milde problematiek lijkt te gaan, kan de huisarts zich beperken tot eigenlijk de normale huistuin- en keukenadviezen, zeg maar. Ja. Op het gebied van sporten, leefstijl. En van belang is goed in te schatten wanneer de problematiek steviger is en echt tot stagnatie leidt. Naar de goede plek doorverwijzen. Naar de GGZ, wanneer er ook systeemproblematiek is of een vermoeden van andere bijkomende problematiek. En wat verder veranderd is, is het facultatieve deel duidelijker benoemen van zelf de klassificatie stellen met behulp van de POA-GGZ jeugd die er vaak is. Het opstarten van medicatie en het overnemen van medicatie. En dat allemaal als facultatieve aanvullende zorg, waarbij er goed overleg met die tweede lijn moet plaatsvinden daarover.
Ja. En bij de volwassenen?
Daar is de diagnostiek eigenlijk buiten beeld gehouden. Voor de huisarts om zelf te doen, zeg maar. Het belang van een goede instelling voordat de medicatie wordt overgenomen door de huisarts na overleg met de tweede lijn, of de huisarts dat ook wil.
Ja, en daar komen we zo meteen ook op terug. Wat het nu betekent dat dat volwassenen deel bij de standaard is gekomen. We gaan eerst eens even de kinderen bespreken. Dan gaan we het hebben over de diagnose, het niet-medicamenteuze deel en de behandeling. De diagnose, of wel klassificatie liever gezegd. Jullie beschrijven dat de klassificatie van ADHD niet altijd nodig is. Het blijft belangrijk om zorgvuldig af te wegen of aanvullend onderzoek naar ADHD nodig is. Hoe maak je die keuze?
Door het inschatten van de ernst van de gevolgen van het aandachtsprobleem bijvoorbeeld, of de hyperactiviteit. Dus wanneer dat nauwelijks tot stagnatie leidt in het schoolse bijvoorbeeld, dan maak je op die manier dat onderscheid. Hè? Of als het thuis allemaal wel te hanteren is voor ouders met wat aanpassingen of wat duidelijkheid.
Ja. Ja. En wat als ouders die vinden thuis wel heel lastig en op school gaat het eigenlijk goed, wat doe je dan?
Dan ga je kijken naar opvoedingsondersteuning. He, dus volgens de klassificatie moet het op twee gebieden spelen. Ja, als het voornamelijk thuis speelt, dan betekent dat waarschijnlijk dat de ouders wat ondersteuning kunnen gebruiken.
Ja. Ja.
En eerlijk gezegd heb ik er af en toe wel moeite mee als er op school vanwege de aandachtsproblemen behoorlijke problemen zijn, maar thuis niet, omdat die aandacht daar niet zo nodig is. Ja, dan kun je toch wel wat soepeler die twee domeinen hanteren.
Wat bedoel je daarmee?
Daar bedoel ik mee dat aandachtsproblemen vooral op school spelen en daar tot problemen leiden. En dan kun je het tweede probleemgebied niet zo goed vinden, zeg maar, omdat dat er niet is.
Ja, ja.
Terwijl het op school wel echt tot problemen zorgt.
En zou je dan juist wel of niet doorsturen?
Voor welk onderdeel? Voor de diagnostiek bedoel je nu?
Ja. 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 Ook al is het dan één domein.
Ja. Ja.
Kan ik het dan zo zien van, nou, dan verwijs je en dan kunnen zij goed gaan onderzoeken of het dus wel misschien op twee terreinen speelt. Dus dan laat je die beslissing aan mensen die de diagnostiek in gang zetten.
Ja.
Maar dan laat je het aan hun. In plaats van dat je er soort van voor gaat liggen. Ja, het zijn geen twee domeinen.
Ja, dat laat je maar zitten.
Ja. 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 En dan stel, uit aanvullend onderzoek blijkt de klassificatie ADHD. Hoe dan verder? We gaan het eerst hebben over de niet-medicamenteuze aanpak. Voorlichting, opvoedingsadviezen en leefstijladviezen. Wat moet je hier nou niet in vergeten?
Ik denk dat je niet moet vergeten te vragen wat ze al gehoord hebben op dat vlak. Want het hoort natuurlijk bij de diagnostiek die elders wordt gedaan, dat daar ook psycho-educatie en advisering wordt gegeven.
Ja, als ik je daar al even mag onderbreken. Want ik had laatst ook een patiëntje, die werd naar mij teruggestuurd met de klassificatie ADHD. En daar stond in een regeltje bij, en dan moet je maar grondig die brief gaan doorlezen. De psycho-educatie, daar kan ze ook voor verwezen worden naar ons. Dan kunnen we psycho-educatie geven. Ja, toen was ik hoogstens verbaasd dat zij dus naar huis ging met een klassificatie. En ze wist eigenlijk nog van niks.
Ja. Ja,
dat is dan bij onze POH-jeugd verder doorgepakt.
Ja.
Maar het besef dat sommige kinderen en ook volwassenen, die vroeger misschien ooit de diagnose hebben gekregen, dat die misschien geen psycho-educatie gehad hebben, dat is denk ik wel heel belangrijk. Om dat dus na te vragen.
Ja, en ik denk dat je verder kunt gaan. Dat klopt ook niet.
Nee.
Dus als je kijkt naar wat een bureau of een instelling zou moeten leveren, dan is dat naast de diagnostiek ook psycho-educatie.
Ja. Ja, dus daar moet ik, goed dat je het zegt, nog achteraan om dat even met hun
met terug de gemeente, hè? Ook, denk ik.
Ja, goeie. Ga ik doen. Oké, dus ga goed na. Wat is er al bekend? Wat is er al gezegd? Wat is er uitgelegd over de psycho-educatie?
Ja. En realiseer je ook, dat is niet een eenmalig ding. Een kind ontwikkelt zich, krijgt in iedere levensfase weer met bepaalde uitdagingen te maken. En nou ja, probeer daarop te anticiperen.
Ja, dat viel me ook op bij de podcast over die eerder is gemaakt, over seksen en genderverschillen bij ADHD. En dat gaat dus over volwassen vrouwen. En daarin wordt ook gezegd, die psycho-educatie, in elke fase heb je eigenlijk weer andere tips en tricks nodig. Dus als je het hebt over psycho-educatie, ga dan naar, ja, wat is nu voor jou fase van belang? En ja, dat is dus in elke nieuwe fase weer van belang, op een andere manier. Ja. Dat is een stukje voorlichting. Wat zijn er nog meer dingen die je niet zou moeten vergeten?
Ja, de positieve kanten van de kenmerken ook benoemen. Ik gebruik daar een kaartje voor, dus van internet te halen. Oké, ik heb ADHD, heet dat. Dat is een leuk kaartje om samen met ouders en kind door te nemen. De slaap is een belangrijke, ook omdat dat invloed heeft op de concentratie bijvoorbeeld.
Tuurlijk, ja.
Maar ook andersom, kinderen met de kenmerken van ADHD slapen vaak slecht. Hebben een druk hoofd voor het in slaap vallen. Er komt wat vaker voor dat ze een vertraagd slaapsyndroom hebben. Dus heel moeilijk opstaan ook 's ochtends. Bespreek met je kind dat het mobieltje echt beter beneden kan liggen. Kinderen met een mobieltje, ook al staat hij op zacht, slapen slechter lijkt. Met ook weer invloed op de concentratie overdag. Dat zijn adviezen die je kunt meegeven.
Leefstijladviezen verder?
Sporten.
Dat is heel belangrijk, hè?
Dat is een hele belangrijke. Ja. Goede voeding, aan tafel eten met z'n allen. Niet te veel gebruik van het tablet, dat ook limiteren. Sociale contacten, buitenspelen. Eigenlijk de adviezen die ieder kind zou gunnen. Maar die zijn des te belangrijker bij kinderen met de kenmerken van ADHD.
Ja, ja, waarbij nog extra focus op echt genoeg bewegen.
Ja.
Ja. En over opvoedingsadviezen?
Dat zijn ook eigenlijk weer allemaal de algemene opvoedingsadviezen. Goed gedrag belonen, het gedrag wat je niet wilt, daar afspraken over maken.
Consequent zijn.
Consequent zijn.
Ja, structuur bieden.
Rust. Zoveel mogelijk een opgeruimd huis. Ja. Dat.
Ja.
En ook kijken, waar heeft mijn kind moeite mee? Als 's ochtends het aankleden een hele moeilijke is, leg alles al de avond ervoor klaar. Dus dat je probeert te faciliteren dat de dingen goed gebeuren.
Ja. Dit soort dingen, dat staat ook allemaal in de standaard met heel veel bullet points. En als je het even kwijt bent van, wat zou je in kunnen helpen? Dan kan je dat vinden in de standaard. Dan gaan we van de niet-medicamenteuze opties naar de behandeling, de vervolgstap, eventueel behandelen. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Ik noem ze even op. Het kind moet 6 jaar en ouder zijn. En het hoort niet alleen maar bij de huisarts sowieso als er sprake is van meer ernstige beperkingen in het functioneren. Of psychiatrische comorbiditeit of een verstandelijke beperking. Criminaliteit of ernstige opvoedingsproblematiek. Dan hoort het dus niet meer alleen bij de huisarts. Dan hoort het echt in de GGZ thuis.
Ja.
Wat is er dan veranderd ten aanzien van de medicamenteuze adviezen bij kinderen?
Een belangrijke verandering is dat er niet per se gestart hoeft te worden met kortwerkende medicatie, maar kan ook met langwerkende medicatie gestart worden.
Wanneer zou je daarvoor kiezen?
Bijvoorbeeld bij een schooltype wat meer over de hele dag concentratie vraagt. Of bij een kind wat heel onrustig en impulsief is, dat je de hele dag wat meer wilt afdekken. Dan zou je daarna mee kunnen starten. En een andere belangrijke verandering is dat niet alleen de methylphenidaat bij de huisarts hoort, maar dat die ook kan switchen naar dexamfetamine of lisdexamfetamine.
Ja. Vind ik wel een hele mooie aanpassing.
Ja, dat voelde altijd wat onnodig, dat je om een vergelijkbaar middel voor te schrijven zou moeten gaan doorverwijzen. Ja. Dat is er nu uit.
Ja, ja. Maakt het wat laagdrempeliger? Kunnen we daar ook ervaring mee opdoen? En wanneer zou je dan overstappen op Lisdex en dexamfetamine? En daar staat overigens heel mooi stroomschemaatje van in de standaard?
Ja. Nou, een hele belangrijke is dat het Zorginstituut heeft gesteld dat er begonnen moet worden met methylphenidaat voor de vergoeding. Wat jammer is, omdat je soms hoort van een broertje wat uiteindelijk moest switchen naar lisdexamfetamine. Dan vind ik het logischer om bij het zusje ook met lisdexamfetamine te starten. Maar dat is niet zo, dus je moet starten met methylphenidaat. En altijd van onderaf opdoseren. Kinderen op
je bedoelt laag beginnen.
Laag beginnen en verhogen, indien nodig. Kinderen op de basisschool kunnen vaak uit met alleen kort werkend, omdat de concentratietaken dikwijls in de ochtend vallen. Hoef je geen lang werkend voor te schrijven. Je kunt de switch overwegen wanneer je merkt ofwel het werkt niet bij dit kind of onvoldoende, ofwel het heeft bijwerkingen. En in mijn ervaring zitten die het meest in de sfeer van te veel gedempt worden, niet meer blij zijn. Dat hoor je toch wel heel vaak, maar dan moet je wel naar informeren of dat speelt. En bijna obligaat komt de bijwerking voor dat ze minder eetlust hebben tussen de middag.
Met name methylphenidaat of ook
bij alle twee, bij alle twee. Dat leg ik ook altijd actief uit, van let daarop, speelt dat, compenseer het dan bij het thuiskomen uit school, dat er even wat extra's wordt gegeten, zorg dat je goed ontbijt hebt.
Voordat je de pil eigenlijk neemt.
Voordat je de medicatie neemt. En als er te veel bijwerkingen optreden, dan switch je naar lisdexamfetamine of dexamfetamine.
Ja. En als je kijkt naar het afvlakken, het minder plezier hebben in dingen, komt dat dan met name bij methylphenidaat voor of ook bij lisdexamfetamine en dexamfetamine?
Het kan bij beide voorkomen. En wat bij het ene kind voorkomt, hoeft bij het ander niet voor te komen.
Ja. Ja. Dus dat is niet specifiek per middel. Het is zoeken naar wat werkt het beste voor dat kind.
Ja.
Ja. Ja. Ik hoor ook wel regelmatig methylphenidaat en dat mensen er geprikkeld van worden.
Met name op het moment van het uitwerken lijkt. Hè? En dat speelt dan wat meer bij de kortwerkende methylphenidaat dan de langwerkende. Dus dat kan een reden zijn om van kortwerkend te switchen naar langwerkend. Ja. Ja. Dat ze wat minder rebound hebben, zoals je dat noemt.
Binnen hoeveel tijd heb je dat een beetje door, dat een middel lekker werkt?
Ja, eigenlijk al vrij snel. Ja, meestal trek ik er een week of twee per dosering vooruit. En dan laat ik het me terugkoppelen. Ja.
En ik las ook dat de lisdexamfetamine niet onder de opiumwet valt.
Ja.
Dexamfetamine en methylphenidaat natuurlijk wel.
Ja.
Dat verbaasde me. Ja. Waarom niet?
Ja. Ik heb geen idee. Er zal logica achter zitten, maar ik heb geen idee.
Nee. Ja, dat maakt het toch wel aantrekkelijker voor de reizende mens. En hoe dan verder op de lange termijn?
Ja, het is handig als iemand weet, ik moet niet een opleiding of een beroep gaan kiezen waarbij ik vooral weinig energie kwijt kan, zeg maar. Hè? Dus zorg dat je op de plek komt waar je iets kunt met je talenten.
Ja, je kan je voorstellen dat mensen soms niet helemaal op de juiste plek zitten qua werk. Dat te weinig beweging, misschien te veel achter elkaar concentratie, dan kom je niet zo lekker uit de verf.
Ja, ja. Ik geef wel eens als voorbeeld dat bijvoorbeeld iemand die overweegt biologie te gaan studeren, kiest dan liever voor een hbo-opleiding dan voor een universiteit, want dan ben je praktischer bezig.
Ja. Ja, ja.
En verder is van belang voor die lange termijn dat een heleboel mensen ook weer een soort overheen groeien. Dus de vaardigheden krijgen om een beetje met de problematiek om te gaan. Mm. Wel blijven de meestal kenmerken toch wel aanwezig ook.
Ik las 70-90% of zo van de volwassenen heeft nog...
Loopt toch wel tegen dingen aan.
Ja, en heeft nog steeds een aantal kenmerken. Ja. Kan daar dan waarschijnlijk beter mee omgaan. Maar wel een heel hoog percentage. Ja, dat is ook logisch. Het is ook hoe je een beetje gewired bent, toch?
Ja. Dus vaak impulsieve keuzes blijven wel een probleem. Hm. Verslavingsgevoeligheid is een probleem. Ja. Toch een beetje accident prone zijn. Hè? Dus met name adolescenten komen vaker op de eerste hulp terecht.
Ja. En ik bedoelde eigenlijk lange termijn qua medicatie. Maar dat wat je net zei, dat is ook...
Ja, wat je idealiter doet, is jaarlijks een stopweek inlassen. Tenzij het zo is dat de leerkracht al belt wanneer er een pilletje vergeten is in de ochtend. Hè, dan heb je geen stopweek nodig om dat te weten van het is bij dit kind verstandig om nog door te gaan. En wat je in de praktijk vaak meemaakt, is dat toch vanwege bijwerkingen een kind gestopt is, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, maar tegen de tijd van het eindexamen weer terugkomt. Van, ja, ik heb toch wel die medicatie nodig. Dat is dan ook vaak een moment om te switchen naar het andere middel wat voorhanden is.
Ja.
Ja, want die demping is toch wel iets wat veel voorkomt en wat vervelend is. Moet je opletten.
En die proefstop, hoe pak je dat dan vervolgens aan? Moet je dat bijvoorbeeld gaan afbouwen? Want dat las ik in de standaard.
Ja, in de standaard staat inderdaad dat je met name bij hoge dosering of een aantal keer per dag de kortwerkende zou moeten afbouwen. In de praktijk is het denk ik vaak zo dat je kinderen hebt geadviseerd om niet in het weekend te gebruiken, niet in de vakantie. En dat het vooral voor school gebruikt wordt, zeg maar. Ja, dan bouwen kinderen op die momenten al af, hè? Of stoppen ze eigenlijk. Mijn praktijk is meer dat ik laat stoppen. Ook vanuit het idee dat het iedere nacht eigenlijk alweer is uitgewerkt.
Ja.
Ja.
Ja, dan wordt in de standaard wordt gezegd. Afbouwen van de medicatie eigenlijk zoals je opgebouwd bent. Ook om depressieve klachten en vermoeidheid direct daarop te voorkomen. Als je het doet op jouw manier. Als je dus een stopperiode doet. Dat is een week denk ik doorgaans.
Yeah.
Als je dan een stopweek hebt, ja, merk je dat? Dat iemand daar dus heel veel last van heeft op die manier? De depressieve gedachten of vermoeidheid?
Nee, ik denk dat wat ik vooral merk is dat kinderen rapporteren. Als ik in het weekend geen medicatie gebruik, dan voel ik me juist blijer.
Hm. Ja, de standaard adviseert dit en er zijn... kijk hoe je dat in de praktijk toepast, ja. Ja, en dan kijk je dus met zo'n proefstop, hè, dat hij naar school gaat, hoe het dan dus gaat. Hè? Want in het weekend en in de vakanties weet je het dan doorgaans wel. Maar hoe het ook op school misschien wel weer wat beter lukt met de vaardigheden die een kind heeft ontwikkeld.
Ja.
Ja, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat hij dat kan ontwikkelen. Dus daar wel aandacht voor hebben. En hoe pak je nog de controles aan?
Halfjaarlijks. Ook in principe de medicatie niet verlengen als de controles niet gedaan worden. Belangrijk is de lengtegroei, gewicht, de bloeddruk, vooral de polsen ook. En ja, informeren hoe het gaat, of het nog voldoende werkzaam is. Ik spreek altijd af met ouders dat ze in de week voorafgaand aan de controle even overleg hebben met de leerkrachten. Van werkt het nog voldoende of zie je het oude gedrag weer terugkomen? Want er zijn momenten waarop er eventueel verhoogd zou moeten worden. Je kijkt naar de behoefte over de dag. Dus als een kind 's avonds huiswerk heeft, dan is het belangrijk om dat na te gaan. En eventueel een kortwerkende op zijn laatst om 4 uur 's middags extra te laten nemen. Maar dat hangt af van het schooltype. En die huiswerkmomenten. Ja, de weekenden bij pubers zijn natuurlijk belangrijk. Hè? Als het ook in het weekend nodig is, staan ze vaak wat later op. Dan zou je niet een heel lang werkend methylphenidaat moeten gebruiken, maar ietsje korter. Dus je past iedere keer aan op de behoefte die er op dat moment is.
Ja. Ja. Nou, dan was dat het wat betreft de kinderen. Dan gaan we nu naar de volwassenen. Daar is dus van vroeger uit was er een bijlage over, met name herhaalmedicatie voorschrijven bij volwassenen. Dat is nu bij de standaard getrokken om het beter vindbaar te maken. Dus geldt nu de standaard ook voor kinderen en volwassenen. Maar dat stuk over volwassenen is niet herzien, die bijlage van toen is niet herzien. Dus dat is goed voor de luisteraar om te realiseren dat dit nog eigenlijk beperkte inhoud heeft.
Ja, ja. Ja.
We gaan even bespreken, wat kunnen we wel vinden en wat kunnen we hier niet in vinden? Nou, ten eerste, wat vinden we in dit stuk over volwassenen?
Ja, dit stuk gaat dus over het voortzetten van de behandeling wanneer iemand goed is ingesteld in de GGZ. Het herhalen van de medicatie. Het reageren op bepaalde bijwerkingen van de medicatie. Wat er veranderd is, is de controlefrequentie van 1 keer per half jaar naar 1 keer per jaar. Dexamfetamine stond er al in als behandeloptie. Wel belangrijk om te weten dat dat een off-label middel is.
Methylphenidaat en Lisdex zijn allebei on-label?
Nee, methylphenidaat is geregistreerd. De dexamfetamine is off-label.
En Lisdexamfetamine?
Die wordt eigenlijk niet eens genoemd, omdat die bijlage van eerder stamt. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen.
Ja, en dan gaat het er dus om, je start niet zelf met dexamfetamine of methylphenidaat, maar dat wordt vanuit de GGZ gestart. En dat kan je overnemen als je daarmee akkoord bent.
Ja. He, waarbij je dan als nuchterdenkend huisarts kunt denken bij de somberheid bij methylphenidaat bijvoorbeeld. Ik overleg met de psychiater en ik stel deze patiënt in op dexamfetamine. En vanaf de derde keer kun je dat zelf.
Ja, ik heb er even twee vragen over. Ten eerste, stel nou dat je die controles doet en die tensie die gaat op een gegeven moment omhoog. Mensen worden ook wat ouder en krijgen hogere tensie. Moet je dan gewoon die tensie volgens protocol behandelen? Of moet er iets met die ADHD-medicatie gebeuren? Naar beneden bijvoorbeeld.
Ja, dat gaat echt in overleg met de patiënt ook, denk ik. Hè? Je zou een proefweek kunnen instoppen of instellen. Van daalt de bloeddruk dan? Maar als dan het leven onmogelijk wordt en dat weer veel stress oplevert, dan wordt de keuze anders.
Ja. En stel nou, iemand is net 18 geworden en heeft de hele tijd zonder problemen bij jou die medicatie gekregen. Verandert dan er dan nog wat? Dan is hij ineens volwassene.
Dan verandert er vooral iets in de financiering. Ja. Wat helaas tot een enorme breuk in continuïteit heeft geleid.
Oh ja.
Maar niet in die patiënt of in jouw relatie met de patiënt.
Nee, of ook in het voorschrijven of het kunnen switchen. Omdat hij 18 jaar is geworden. Ja. Dan zit iemand in de volwassen stuk. Dus dan zou je alles in overleg doen met een psychiater. Terwijl daarvoor heb je nog best vrijheid om daar naar de Lisdex of naar de dexamfetamine te gaan.
Ja, ik vind wel het mooie van ons huisartsenvak dat we enige vrijheid hebben. Dus een standaard ligt er als richtlijn. Ja. En verder gebruik je nuchtere verstand.
Dus dit kan je in het stuk over volwassenen en ADHD-zorg vinden. Dan met name over die medicatie, herhaalmedicatie, hoe zet je dat voort. Wat je daar niet in dat stuk kan vinden, is bijvoorbeeld over de diagnostiek. Ja, dat hoort bij de GGZ. Maar ook het stukje niet-medicamenteuze behandeling, wat in elke NNG-standaard ongeveer te vinden is. Maar ja, dat vind je hier dus niet in, want dat hele stuk is nog niet volledig herzien. Kunnen we
Kom
verwachten
bij
misschien
volgende.
Bij de volgende. Ja. Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van deze bespreking. Wil jij nog iets meegeven aan de huisartsen verder?
Ja, ik zou het een beetje gunnen om deze zorg te gaan leveren.
Ja.
Ja, want het is heel leuk om te doen. En niet heel moeilijk eigenlijk. Je bouwt snel ervaring op met de medicatie. Je kunt je oriënteren op die leefstijladviezen. Die zijn voor andere patiënten ook handig. Ja, dus,
je draagt echt bij de ontwikkeling van zo'n leven. En ja, het is natuurlijk ook inderdaad wat je eerder al zei. Hele leuke zorg, hele leuke patiëntengroep.
Ja.
Nou, luisteraars, tot zover over ADHD. Succes om dat in de praktijk te brengen. Onze volgende podcast van volgende week, die gaat over de mazelen. Ook gericht op kinderen. Als een terugkerende misère. Sylvia, heel veel dank voor jouw uitleg.
Graag
en luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!